Onze wandel is in de hemelen. En daarom, dan wel op grond daarvan. Of zoals de Statenvertaling zegt, daaruit. Verwachten wij de zaligmaker die onze vernederde lichamen veranderen zou. En dat naar de kracht waarmee hij ook alle dingen kan onderwerpen. Dat wil zeggen, met kracht ons vernederde lichaam veranderen. En dat met kracht wegrukken en dus veranderen. Dat is ongeveer de vertaling van dat woord dat wij kennen als opgenomen uit 1 Thessalonicens 4. Want daar waren wij vorige keer terecht. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen we tezamen met hen, tezamen met degenen die in Christus gestorven waren en inmiddels zijn opgestaan, als je het langzaam zegt. Wij zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, want de Heer zou komen uit de wolken, dan wel op de wolk. En voor dat doel gaan wij hem tegemoet, want de Heer zou komen met al zijn heiligen, heet dat. Dan wel, hij zou komen met al die andere zonen Gods. Want de schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. Dat was Romeinen 8 en daar waren wij ook even, natuurlijk, vorige keer. We zijn trouwens geëindigd in met de versen. Dat ging heel snel aan het eind van de avond. Versen in 1 Thessalonicenzen 5. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. Niet omdat u het niet weten mag, maar gij weet zelf een zeer wel. En dan vinden we enige verwijzingen naar oud-testamentische schriftplaatsen. En in het algemeen naar de 70ste week van Daniël, want de woorden in vers 3... verwijzen daarnaar, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar. Want dat verwijst naar de zogeheten eerste helft van de 70ste week van Daniël. En daarna, dan zal een haastig verderf hun overkomen. En dat verwijst inclusief de baresnood van de bevruchte vrouw naar de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En zo wordt het ook genoemd in bijvoorbeeld Matthäus 24. Anderzijds is hier de vergelijking met, of de aanhaling uit Ezechiël 13 vers 10. Want daar wordt gesproken over dat zij zullen zeggen dat het vrede is. Zij zeggen vrede, maar er is geen vrede, staat daar. En daar wordt ook dat haastig verderf beschreven. Ezechiël 13 was dat. Maar tot ons wordt gezegd, dan wel tot de Thessalonicenzen, gij hebt niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel. En daarna vers 4, maar gij broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag, des Heren namelijk, dat u die dag als dief zou bevangen, want gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des daags. En als u mij vraagt, dan is dat de verwijzing naar Jesaja 60... Ik weet niet of ik dat gezegd heb vorige keer nog. Ja? Jesaja 60 vanaf vers 1. Want daar wordt de situatie van onze bedeling beschreven. En dat wordt niet alleen hier aangehaald in 1 Thessalonicens 5. Maar ook bijvoorbeeld in Romeinen 13. En nog nadrukkelijker eigenlijk in Efeze hoofdstuk 5. Die we kennen in de variant ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. En Christus zal over u lichten. En dat is vrij, nou niet eens heel vrij, maar het is vrij naar Jesaja 60. Waar staat in vers 1, maak u op. Dat is ontwaakt gij die slaapt. Maak u op. En wordt verlicht. Ontwaak gij die slaapt en kom tot het licht. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt, namelijk de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En Efeze 5 zegt, want Christus zal over u lichten. En heeft daar de heerlijkheid van Jehovah gaat over u op. En dat is het aanbreken feitelijk van onze tegenwoordige bedeling. Dat is nou leuk dat er binnenkort kerstfeest is. Want dan zingt men over het algemeen tamelijk misplaatst. Maar toch, men zingt over het licht, toch?
Ja,
dat
is
het
duistere wereld.
Ja, dus het berust enigszins op een misverstand. Wat kent u nou? Gechoqueerd, broeder. Dat berust enigszins op een misverstand. Want de schriftplaats die dan aangehaald wordt, het dagert in het oosten, of hoe was het ook weer, daar is het 's werelds duistere wolken, een licht der lichten opgegaan, die is uit Jesaja 8, 9 wellicht. Maar wat daar beschreven wordt, is nou juist de algemene situatie van duisternis in de wereld, want dat is kenmerkend voor onze tegenwoordige bedeling. Echter, er wordt melding van gemaakt dat dan toch hier en daar, vooral daar, het licht zou opgaan. In het land van Zebulon en Naphtali, in Galilea der heidenen, dat staat daar. En hier in de praktijk bij ons. Want we hebben een profetisch woord dat zeer vast is en het schijnt als een licht in een duistere plaats. Maar dat is niet de wereld. Het schijnt als een, dat is Petrus. Het schijnt als een licht in een duistere plaats totdat de morgenster opgaat.
In uw hart.
In uw hart. Dus het schijnt in onze hart en niet in de wereld. Het algemene kenmerk van de wereld is dat die in duisternis is. Zie je? En daar waar wij het evangelie ontvangen hebben, het woord des Heren geloven, daar wandelen wij in het licht en hebben gemeenschap met elkander en met Gods Zoon Jezus Christus. Dat is 1 Johannes 1, voor de aardigheid. Maar het veronderstelt dat de wereld in duisternis is, terwijl wij in het licht wandelen. En dat staat hier in Jesaja 60 ook. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt. Christus zal over u lichten. Het heet hier nog, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Je leert een boel. Dat betekent dat de heerlijkheid des Heren een oud-testamentische aanduiding is van Christus, de opgewekte. En dan weet je meteen wat dat visioen in Ezechiël voorstelt, want die heet heerlijkheid des Heren. En dat is dus een voorstelling van de opgewekte, de verheerlijkte Christus. Hebben we die nog? En het volgende vers hier is, want duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Doch over u zal de Heere opgaan. Dat wil zeggen, niet licht in de wereld in het algemeen. Juist niet. In de wereld is nacht geworden. En anders moet u het Johannes Evangelie nog eens een keer doorlezen. Bijvoorbeeld. Maar die lag erg voor de hand. Want daar gaat het over, ik ben het licht der wereld. En dus is het nu dag, maar de nacht komt, want het licht gaat eruit. En ik verdwijn weer. Hebben jullie nog? Daarom speelt het Johannes-evangelie zich af rond 7 nachten. Hebt u weer wat om uit te zoeken? Nee, die van Gethsemane, maar ook die van Nicodemus en zo, hè? Nachten, ja. Want het gaat over licht in een duistere wereld. En de wereld is in duisternis. En hier staat het, en beschrijft hier in Jesaja 60 onze tegenwoordige tijd. Want duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid zal de volken bedekken. Doch over u zal de Heere opgaan. De term de Heere zal opgaan is ontleend aan de opgang van de zon, uiteraard. En dat is weer ontleend aan Psalm 19. Waar de zon verschijnt, in de psalmen bedoel ik, verschijnt als uitbeelding van Christus. Zeker. Nou ja, enzovoort. Want verder blijf ik niet in Jesaja 60, maar het gaat er maar om dat die gedachte in het Nieuwe Testament aangehaald wordt. En inderdaad in Efeze 5 nogal letterlijk en meteen toegepast op Christus. En hier in 1 Thessalonicense 5 iets minder letterlijk. Maar er staat wel natuurlijk dat het voor de wereld als zodanig nacht is en duisternis. Maar wat ons betreft, gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Dat is het licht uiteraard van Christus, van het evangelie en dus van het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond heet trouwens ook een bediening der heerlijkheid. En heerlijkheid is nou eenmaal een van de synoniemen voor licht. En laat ons dus waken en niet slapen gelijk als de anderen. Maar wij die desdaags zijn, vers 8, laat ons nuchter zijn aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en der liefde. En dan krijg je een verkorte versie van de geestelijke wapenrusting zoals we die vinden in Efeze hoofdstuk 6. Maar Efeze 5, daar stond die uitdrukking, ontwaakt gij die slaap en staat op uit de dood. En Christus zal over u lichten, maar dan zonder de melodie erbij natuurlijk. Ja, dat lied is het ook, hè? Ja. Letterlijk overgenomen. Zeker wel, ja. Ja. Nou goed. En het hele gedeelte, de pericoop, daar eindigt in vers 11. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander gelijk gij ook doet. En daarmee ben je weer zover als in 4 vers 18. Het laatste vers van hoofdstuk 4. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Dat wil zeggen, met woorden met betrekking tot onze toekomst, bij en met de Heer. Want 5 vers 9 zegt, want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Implicerend, God heeft anderen gesteld tot toorn. U begrijpt dat dat over de ongelovigen gaat. Maar hij heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid op de wijze zoals hiervoor vermeld, uiteraard. Uitlopend op, wat onze aardse loopbaan betreft, op de zogeheten opname van de gemeente. Maar feitelijk, onze toekomst, dat is niet onze toekomst ligt daarna. Namelijk in onze openbaring met Christus in heerlijkheid, logischerwijze. Onze aanstelling tot zonen en de aanneming, het ontvangen van de kronen of het loon of hoe dat maar heten mag allemaal. Hè? Ja, goed. Zo zijn er nog wel meer schriftgedeelten. Meest voor de hand liggende vind ik altijd die van twee bladzijden verder. Daar zijn wij in 2 Thessalonicenzen 2. En 2 Thessalonicenzen 2 heeft in principe hetzelfde onderwerp, maar dan wat versmald. Ik zal vorige keer wel gezegd hebben, denk ik, dat eigenlijk het wezenlijke onderwerp van 1 Thessalonicense is heiligmaking. En die heiligmaking die moet leiden tot die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. En dat begint bij de zogeheten opname van de gemeente. En in het algemeen, dat is dus populair gezegd in de wederkomst van Christus. En dat laatste, dat is het thema feitelijk hier van 2 Thessalonicense, want dat houdt zich in zijn geheel bezig met die wederkomst van Christus, waaraan wij als gelovigen trouwens deel zouden hebben, want zo wordt dat beschreven, hè. Waar er staat namelijk al in 1 vers 4 over de gelovigen en over de gemeente in het algemeen, dat die vervolgingen en verdrukkingen lijden die wij zouden verdragen, vers 4. En dat het een bewijs is van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods voor het welk gij ook leidt. Want wij zijn verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En u hebt het voor u, dus u begrijpt dat ik nou niet het volgende vers las, maar dat valt niet op, hè. Dat kun je gewoon zo doorlezen, hè. Omdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk gods, voor het welk gij ook leidt. Want ik ben verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd. Maar dat was Romeinen 8, vers 19 of zo. Maar daar gaat het over, hè. Alzo het recht is bij God de verdrukking te vergelden aan degene die u verdrukken. Want dat gaat hij doen. En dat is in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijn kracht met vlammend vuur wraak doende over degene die God niet kennen. En over degene dus die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dat gaat komen. Er zit weinig anders op. God zal een oordeel brengen over de goddeloosheid en dus de goddelozen in de wereld. En zij zullen straf leiden, tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte, vers 9. En dan vers 10, wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in, of gewoon met, kan heel goed, maar de vertalers hebben het zo letterlijk mogelijk vertaald. Wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in zijn heiligen en wonderbaar te worden in allen die geloven. Want de Heer komt met al die gelovigen en met zijn heiligen, dat zijn wij, dat weet u waarschijnlijk, hè? En hij zal wonderbaar worden in u en mij. In die dag, vers 10, laatste woorden, in die dag. En dat weet u nog welke dag dat is, hè? Ja. Waarom wij ook altijd bidden voor u dat God u waardig, dat onze God u waardig achtte der roeping. We zouden daarom ook wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat was Efeze 5. Roeping voor die heerlijkheid in de toekomst. En vervullen al het welbehagen en de goedigheid en het werk des geloofs met kracht, opdat de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt worden in u. En gij in hem, naar de genade van onze God en de Heer Jezus Christus. Want Christus zou verheerlijkt worden in ons en wij zouden verheerlijkt worden in Christus, want wij hebben deel aan Christus en Christus de verheerlijkte is hoofd geworden, is als hoofd gegeven aan de gemeente, Efeze 1, de laatste verse enzovoorts. En als hij in de toekomst in heerlijkheid zal verschijnen, verschijnt hij met heel zijn gemeente. Daar gaat het over. Volgende vers. En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus, dat wil zeggen door de parousia, aanwezigheid, populair vertaald wederkomst, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Kijk, daar heb je je opname van de gemeente. De wederkomst van Christus en onze toevergadering tot hem. Niet zijn toevergadering tot ons, dat is de wederkomst van Christus, maar voor ons onze toevergadering tot hem. En als hij hierheen komt en wij gaan daarheen, dan komt dat, dan is dat dus omdat wij hem tegemoet gaan. Maar dat is precies wat Efeze of 1 Thessalonicenzen 4 zei. De Heer zou wederkomen. Maar eerst gaan wij hem tegemoet. Zo is dat. En in verband daarmee, onze toevergadering tot hem, die nodig is opdat wij met de Heer zouden geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar dat staat in de voorgaande verse. Dat was dan weer hoofdstuk 1. Maar ja, daar moet u zich niet te veel van aantrekken van die hoofdstukindeling. Wij bidden u in verband daarmee, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Wij bidden u, wij drukken u op het hart, wij vragen u dat gij niet plotseling, want haastelijk betekent zoveel als plotseling. Het spreekt niet noodzakelijk over hoge snelheid, maar het spreekt wel over plotseling, zomaar ineens. Dat gij niet zomaar ineens bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, profetie, nog, woord, van het woord geest wordt nogal eens gebruikt ter aanduiding van profetie, hè? Van iets wat ergens anders vandaan komt. Nou ja, volgens Johannes in elk geval, men leest Johannes 1, beproef de geesten of ze uit God zijn. Want niet iedere geest is uit God. Sommige dingen zijn wel van een geest, maar dat is die van de Antichrist. Heet dat daar, hè? Dus, nou goed. Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstandig verschrik, nog door geest, nog door woord, prediking, onderwijs, nog door zendbrief, als van ons. En toen begonnen de vertalers woorden in te vullen. Dat is jammer, eigenlijk. Maar, oké. Nog door zendbrief als van ons geschreven. Het idee wat erachter steekt is natuurlijk toch dat naar alle waarschijnlijkheid er in die dagen dan minstens één stuk in omloop was. Een brief. Alsof die was geschreven door de apostel Paulus. Dat wil zeggen met zijn naam eronder en ten onrechte. Ik zeg niet dat dat niet kan, want er zijn er dingen in omloop geweest met mijn naam eronder, die ik ook echt niet geschreven had. En mij verbaasde het niks, want ik heb brieven gezien die waren ondertekend door mijn vader, maar die had ze echt niet geschreven of ondertekend. Die dingen gebeuren echt. Ja, het is raar, maar het gebeurt echt, hè? Onder het motto dat gij zult zijn naam eigenlijk gebruiken. Dan hebben ze je nodig, of juist niet. Een van de twee. En beide is vlijend, broer.
Ja, ja. Kunstigheid
zal ik wel zijn. Ja, dus daarom. Maar het gebeurde dus toen al, hè? Brieven namelijk, woorden of wat het maar was. Alsof de dag, en men is meteen in de war in dit vers. Alsof de dag des Heren, dat staat er niet in de Statenvertaling. Maar het had er wel moeten staan. Dat wil zeggen, de vertalers hebben hun werk redelijk goed gedaan. Hoor, daar gaat het niet om. Ik bedoel, daar heb ik geen kritiek op nu. Maar het zit hem in de tekstus receptus. De grondtekst voor zover zij die hadden toen. En in die versie stond dan alsof de dag van Christus aanstaande waren. Maar dat berust op een misverstand. En ik zeg het niet graag, maar als je nieuwere vertalingen nakijkt, is dat waarschijnlijk gecorrigeerd. Ja. Dat weet ik niet eens hoor. Zal wel, hè?
Ja. De NBV ook, ja. NBV.
Dus daar staat dan, alsof de dag des Heren, want daar gaat het om, en de dag des Heren, dat wordt u geacht. Nou ja, weet ik niet of u geacht, maar dat zou je moeten weten dan. De dag des Heren, dat is de term uit het Oude Testament reeds. Ter aanduiding van het oordeel, want dag is oordeel. De dag brengt de dingen aan het licht. En dat heeft iets met uitdagen te maken, enzovoorts. En dagvaarden, dat woord kent u toch ook wel? En met de Rijksdag. En,
Worms.
Hè? Ja, Worms, wat Luther betreft. En die andere stond in brand, hè? Dat was minder leuk, maar in Berlijn. De Rijksdag, dat is het gerechtsgebouw. Want dag is oordeel, is rechtspraak. De dag zal het verklaren, heet dat. En zo verder. In het Oude Testament, zowel wel als het Nieuwe Testament, hoor. En hier, en dit is dag des Heren, dat is het oordeel dat de Heer zal brengen over de volkeren der aarde. In zijn wederkomst, begrijp je me goed, dus niet. De term dag des Heren slaat niet op de jongste dag. Dat heet niet dag des Heren. De dag des Heren heeft van doen met wat wij kennen, hopelijk als de wederkomst van Christus, ten einde op aarde alsnog de troon van David te herstellen in Jeruzalem. De volkeren terug te brengen naar waar ze thuis horen, beginnen bij Israël. En voor een periode van minstens 1000 jaar hier op aarde dat koninkrijk te continueren. Alvorens ooit een keer die jongste dag aanbreekt. Hebben jullie die nog? Want wij zijn Gileasten. En dat komt omdat het Bijbels is. Sorry. sprak hij arrogant. Maar ja, dat geloven wij inderdaad, ja. Ja. Dat heet Dag des Heren. Er is maar één manier om erachter te komen. Dat is opzoeken waar de term in de Bijbel gebruikt wordt. En dan weet je het. Maar dat was ik niet van plan te doen vanavond. Dus ja, maar doe maar, hè. Ja. Nou ja, goed. En die Dag des Heren begint meteen aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat staat ook zwart op wit in de Bijbel. Dat is heel nauwkeurig. Dan weet je het zelfs op de dag nauwkeurig. Want er staat in Matteüs 24... En terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, zal de maan haar schijnsel niet geven, de sterren van de hemel vallen. En dat is het, hè? Terstond na de verdrukking van die dagen zal zon, maan en sterren verduisterd worden. En daarvan stond al in Joël 2, de laatste verse, zon, maan en sterren zullen verduisterd worden eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Maar die gebeurtenis vindt dus plaats aan het eind van de 70ste week van Daniël, als de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg. Daar begint officieel het oordeel des Heren. Begint dus inderdaad ook bij de ondergang van de Joodse staat en de Joodse stad van Jeruzalem. Het oordeel begint bij het huis Gods, schijnt iedereen te weten. Dus schijnt ook ergens in de Bijbel te staan, ik weet niet waar, maar het is algemeen bekend. Zo is dat. En dat is inderdaad aan het eind van de 70ste week van Daniël. Echter, er zijn er altijd geweest. Moet je opletten, daar komt hij hoor. Er zijn er altijd geweest. Dat maakt het vaag, en daarom gebruik ik die woorden ook. Er zijn er altijd geweest die gedacht hebben dat als er iets ernstigs gebeurde in de wereld, dat een oordeel van God was. Of dat nou de ondergang was van de Titanic, of dat de buurvrouw werd aangereden bij het oversteken, of meer van dat soort. Dus altijd, ja, en onder het motto, ja, God straft onmiddellijk. U kent die uitdrukking toch, mag ik hopen?
Ja, maar die vaak ironisch gebruikt.
Inmiddels wel, ja. Inmiddels wel, maar zo oud is die al, dat men er niet meer van schrikt. Men vindt dat heel gewoon.
In het Oude Testament
gebeurde het, hè? In het Oude Testament soms. En gewoonlijk niet onmiddellijk trouwens. Meestal werd het aangekondigd dat de Heer het ging doen. Dan kreeg men nog de tijd, soms wel 120 jaar, om er wat aan te doen. Soms 40 dagen. Hetgeen nog werkte ook trouwens. Maar over Nineveh en zo. Maar daar greep God inderdaad in en werd gestraft, inderdaad. Maar kenmerkend voor onze bedeling is nou juist dat de Heer het niet doet. Dat kan niet missen, want anders had hij een oordeel moeten brengen over de hele mensheid. De volkeren der aarde namelijk, die zo ongeveer collectief de Messias verworpen hebben. En het enige consequenties die het had, was dat het licht uitging. Maar dat is natuurlijk maar half. Dan had gewoon de doodstraf moeten volgen, dat is niet gebeurd. Waarom niet? Dat vroegen ze ook aan Petrus. Nou ja, dat was niet zomaar bij wijze van spreken. Petrus stelt vast dat er spotters zijn die zeggen, waar blijft dan die belofte van zijn toekomst? Enzovoorts. Dat wil zeggen van het oordeel van de dag des Heren. En Petrus zegt, nou ja, punt 1, maak je niet ongerust, dat oordeel gaat komen. En bovendien, dat is in het verleden ook wel eens gebeurd, maar dat willen jullie niet eens weten. Staat daar, 2 Petrus 3. En daarna zegt hij, maar de Heer is langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaan, met alle tot bekering komen. En hij zegt, er hangt trouwens een heel verhaal aan. Hoort er veel verhaal bij, maar dat moet je maar eens nalezen in alle brieven van Paulus. En niet alleen in zijn gevangenisbrieven, niet alleen in zijn late of vroege brieven, maar in al zijn, er staat er, in al zijn brieven. Waar Paulus volgens Petrus spreekt, en met instemming van Petrus kennelijk, Over onze tegenwoordige tijd waarin de heer dus niet dat oordeel brengt. Maar, zei Peters, niettemin komt het wel, want wij verwachten naar zijn belofte zelfs nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. 2 Peters 3, het is maar een halve bladzijde of zo, dat lees je zo weg. Zie, dat gaat echt wel komen. En daar een beetje triest is het natuurlijk dat men de term dag des heren in zogenaamd orthodoxe kringen gebruikt ter aanduiding van één dag in de week. De dag des heren. En ook al zou ik een geweldig voorstander zijn op bijbelse grond van de zondagsrust en al dat soort dingen weer, een zondagsheiliging, dan nog blijft overeind dat dat niet heet de dag des heren.
Nergens.
Nee, nergens. Helemaal de Bijbel niet, nee. En ook niet in Openbaring 1, des heren dag. The day of the Lord of the Lord's day is heus precies hetzelfde. En meer zeg ik daar niet over, want als u niet begrijpt waar ik het over heb, dan hoef ik het ook niet uit te leggen. Dat is makkelijk genoeg. In onze Statenvertaling heet het trouwens altijd gewoon dag des heren. En dat is inderdaad dat oordeel dat de Heer zou brengen. Het is ook niet de Sabbat, al is de Sabbat des heren, dat wel. Maar het is niet de dag des heren, zo heet het in de Bijbel niet. Dag des Heren is de vaste term voor dat oordeel van de Heer in de toekomst. Waarnaast trouwens nog wat andere termen gebruikt worden als toelichting. Het heet dan ook dag des toorns. Of de dag der wraken onze schans. Of een dag van dikke wolken en dikke duisternis enzovoorts. En wee hen die de dag des Heren verwachten. Daar die toch enkel duisternis is, de Sefania. En zo verder. En er zijn er dus altijd die bij een of andere zo al of niet terechte catastrofale gebeurtenis denken dat de Heer dat doet en dat het een oordeel van de Heer is. En de volgende stap is dat men dus gelooft dat de Heer al begonnen is met zijn oordeel over de wereld. En dat dus dag des Heren dus is aangevangen. Nou ja, daar. Ik ga er geen voorbeelden voor geven. Daarover zijn boeken volgeschreven. Ik hoor nog Jan van Barneveld vertellen over een of andere satelliet of zo, of was het een raket, dat weet ik niet meer, die dan ontploft was of uit elkaar gevallen, precies boven Nazareth. In Arizona, dat Nazareth. Nou, ik weet niet hoe je dat moet uitdrukken, precies boven. Moet je eens proberen, op een globe, plaatsje ligt daar, en dan vanaf dat punt recht omhoog, weet ik hoeveel duizend kilometer, enzovoort. En dan precies daar zou dan de, dat, nou ja, hoe precies, enzovoort. En het is dan een teken van de Heer. Het is u ontgaan toch? Daar weet u toch niks van? Dat dat gebeurd is. Nee, wist niemand, er wist alleen Jan van Barneveld. Maar goed. Maar er wordt een uitgebreid artikel over gepubliceerd. Dat is weer een paar jaar terug, maar goed. Er wordt een artikel gepubliceerd in een blad waarvan ik dan de namen niet zal noemen. Maar kijk, dit soort dingen. Zo van het teken van God. En dat geldt ook voor de ondergang van de Titanic. Dat is wat langer geleden, 1912, geloof ik. Toen maar weer. Het was een teken van God en een begin van een oordeel enzovoorts. Het
loopt nog helemaal voor op schema, maar duizend jaar hebben ze ook al.
Ja, precies, broeder. Ja, inderdaad. Maar dat is hoe het altijd gaat. Er zijn er ook die geloven dat ze al in 1000-jarig rijk leven. En als je zegt, hoe lang dan al? Ja, al bijna 2000 jaar. En omdat je 1000 ook niet letterlijk moet nemen. Maar als je dat niet letterlijk moet nemen, wat moet je dan wel letterlijk nemen? Het staat er 6 keer achter elkaar in 1 kleine pericoop. En dat bagatelliseren ze door te zeggen, ja, het staat maar op 1 plek in de Bijbel. Maar het staat er wel 6 keer, heel nadrukkelijk, 1000 jaren. Satan wordt gebonden voor 1000 jaren. En daarna 1000 jaar, na de 1000 jaren moet hij weer losgelaten worden. En als dan de 1000 jaren voorbij zijn, zo werd hij weer losgelaten enzovoort. En dan staat er zo 6 keer. Je kan het niet missen. Hoezo? En doordat men dacht dat we daar al in leefden, dat heeft dan weer de kruistochten veroorzaakt. Er heeft zoveel bloed gevloeid, mensen daardoor. Dat wil je niet weten, dat is onvoorstelbaar. Maar het was niet de dag des heren, hoor. Nee, en de Frans-Duitse oorlog was dat niet. En de 80-jarige oorlog was dat niet. En de eerste, de grote oorlog was het niet. Dat is de Eerste Wereldoorlog, de Great War. Grote oorlog.
Daar die oude veteranen ook niet de dood mochten gaan. Dat
was
eigenlijk, zolang die nog leven, dan...
En toen de Tweede Wereldoorlog en wat het maar was allemaal. En toen nog de Zesdaagse oorlog, want we doen steeds korter schijnen. In verband met Jeruzalem en zo, ja. En dan heb je nog die Sinai-oorlog gehad, toen weet je dit. Enzovoort. Wat dat maar was, de dag des Heren is begonnen. Nee, ja, dat is niet zo. En natuurlijk hebben we ook in 1953 nog de grote watersnood gehad. In Zeeland, Zuid-Holland, enzovoort. Dat werd ook beschouwd als een oordeel van God. In die buurt zeker. Toch, broeder?
Ja,
1953.
Ja.
1 februari. Ja. Ja, ik weet het nog. Ja. Wij liepen zo naar school, zo schuin voorover tegen de wind, door de storm, verschrikkelijk. Ja, echt waar.
Was ik nou kleuter?
Het was bij ons spannend, de hele dag de radio aan, want als nog één dijk door zou breken, dan wist toen ineens iedereen hoe het zat, dan zou Bodegraaf ook onder water zijn komen te staan. Maar goed, dat is dus weer niet gebeurd. Maar ja, je kan het ook omdraaien, ja. Je kan het ook omdraaien. Het kan wel werk van de duivel zijn, omdat er zoveel christenen wonen in Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. Maar die draaiden het zelf om en zeiden, het is een oordeel van God. Waar het maar over was. Oh ja, in 1970 kwam ik in Zwolle te wonen. En toen was net bij het Harde. Vanuit Bodegraaf naar het volk kwam je voorbij het Harde. Bij het Harde was het bos afgebrand.
Ja.
Weet je dat nog? Ja. Langs de snelweg. En dat werd daar allereerst beweerd dat het was omdat het zwembad op zondag open was. Heerlijk. Nou, enzovoort. Nou ja, zo kun je dan nog uren doorgaan. En in onze dagen wordt het ook gezegd natuurlijk, als de verdrukking is, ja, dat is dan meteen de verdrukking, de grote verdrukking. En Paulus zegt, laat je nou niet plotseling zomaar van de wijs brengen, want die grote verdrukking, die dag des Heren, die is nog niet aangevangen. Want de uitdrukking, terug naar het vers, alsof de dag des Heren aanstaande waren, dat betekent ongeveer alsof de dag des Heren al aan stond. Dat wil zeggen, al begonnen was. En zo zal het ook wel in latere vertalingen staan. Ik kijk even. Als een verbijsterd lam. Kring rond.
Op het punt staat aan te breken. Staat in de NBV.
Op het punt staat aan te breken, ja, oké. Okay.
Dat staat in de NBV.
Bezig was aan te breken, is het eigenlijk. Nou ja. Als de radio aanstaat, dat zei ik net, hè, de radio stond, ik weet niet hoe het ding eruit zag in 1953. Zo'n Philips U en dan U-type. Dat waren die dingen die altijd zo bromden. Maar ja, toen maar weer. Serievoeding op de buizen, op de gloeidraad van de buizen, dat bromt verschrikkelijk, man. Ja. Maar dat terzijde. Alsof de dag des Heren al begonnen was, al aanstond. En dan staat er, in eerste plaats, dat gij niet haastelijk zomaar, dat was kennelijk gebeurd, wat gebeurde. En Paulus zegt dan, dat u niemand verleidde, is ook opmerkelijk, dat u niemand verleidde. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, dat u niemand verleidde, staat er. Als in Matthäus 24 de discipelen vragen aan de Heer, wanneer zullen die dingen zijn? Dat wil zeggen de verwoesting van Jeruzalem. En wat zal het teken zijn van uw komst, van de voleinding der eeuw? Krijgen zij een lang antwoord, hoofdstuk 24 en 25. En het antwoord begint met...
Ziet toe dat niemand u verleidde.
Ziet toe dat niemand u verleidde. Dat u niemand verleidde. Het suggereert toch enigszins dat die dingen toch tamelijk vaststaan, dat je ze goed kunt weten, dat het niet echt problematisch is. Maar aan de andere kant, dat eraan getrokken wordt, er altijd zijn die ook de meest basale Bijbelse gegevens in twijfel trekken. En zeker waar het gaat om de wederkomst van Christus, want de wederkomst van Christus betreft de openbaring van hem, van Christus, in de wereld die hem officieel verworpen heeft. Begrijp je me goed? Men heeft hem verworpen, Joden en heidenen tezamen, zegt Petrus in, zegt de psalmist al in psalm 2, maar goed. En Petrus, ik meen in handelingen 4, dat is gebeurd. En sindsdien is de Heer aan de wereld officieel niet meer verschenen. Hij stond weliswaar op uit de dood, maar dat gebeurde min of meer en petit comité. Dat wil zeggen, hij verscheen hier en daar aan een individu. En wij noemen het ook verschijningen. Zijn verschijningen daarvoor, voordat hij veroordeeld werd, noem je toch ook niet zijn verschijningen? Nee, omdat het gewoon was, omdat hij... Ja, maar na zijn opstanding ging hij niet gewoon verder waar hij gebleven was.
Ja, het geestelijke lichaam.
Dat hangt er vanaf wat je eronder verstaat. Want hij liet ze voelen en zegt, voel maar, ik ben niet... het is toch vlees. Maar toch maar. Maar geest is een betrekkelijk ruim begrip. Maar in elk geval, hij stond op uit de dood en hij verscheen. En niet aan publiek. Ik bedoel, ik zeg altijd, als de managers van tegenwoordig, de PR-lui enzovoorts, hadden moeten bepalen, hadden ze hem ogenblikkelijk gestuurd naar het tempelplein. Het was trouwens nog in de week van Pasen, toch? Ja. Er was enig misverstand over, maar officieel zou het de dag geweest zijn van de eerstelingengarf, zoals voorgeschreven in de Mosaïsche wet. Dus het moet daar druk geweest zijn, zal ik maar zeggen. En hij zou daar in het publiek mooi hebben kunnen verschijnen. Lange neus trekken daar zo. Onder het motto, dames en heren, daar ben ik weer. Ja, dan kennen jullie die nog. Dat is van lang terug hoor. Dat zou ik nou heel mooi gevonden hebben, persoonlijk. En dat heeft hij niet gedaan. En dat zou hij ook niet doen, want dat was gezegd in het Oude Testament. Want daar staat in het Oude Testament, alleen al in de psalmen, nou een keer of 20 geloof ik dat ik geteld heb ooit. Maar ja, dat weet ik niet meer. Ik hou het niet meer bij, maar daar staat dat als hij verlost zou zijn uit de dood, dan zou hij de lof Gods, de eer Gods, de naam Gods, de heerlijkheid Gods aan zijn broederen verkondigen in het midden van een grote gemeente onder machtig veel volks en hoe het maar heten mag. Psalm 22 is het. En wat dacht u van Psalm 40? Aangehaald trouwens in Hebreeën 2. Daar staat dus wel dat hij iets zou doen met de mond, met de lippen. Dat moet een hoge priester trouwens ook doen. En in zijn opstanding werd hij hoge priester. En hij zou de eer Gods, de lof Gods, de naam Gods, de grote werken Gods verkondigen. Weliswaar aan de gemeente, maar niet in de wereld. En dat is wat hij tot vandaag doet. In de gemeente. En uit de wereld heeft hij zich teruggetrokken. En direct bij zijn opstanding zei hij al tegen Maria, de vrouwen of wat het maar was. Hij zei, zeg tot mijn broeders, zeg tot die discipelen dat ze bijeenkomen in Galilea bij het meer. Kennelijk wisten ze welke plek dat dan zou moeten wezen, daar precies. Maar goed, zeg dat ze daar komen en daar zal ik hen ontmoeten. Niettemin dezelfde avond nog verschijnt hij in de openzaal aan zijn discipelen. Maar hij is daarna wel degelijk verschenen. Dat is Johannes... Is het 21, 22, weet ik het, ik weet het zo niet. Aan het eind van Johannes, daar wordt het vermeld, de gebeurtenis. Daar is hij verschenen inderdaad in Galilea aan die discipelen die voor dat doel waren opgetrommeld. En het waren er meer dan 500 in één keer. Want zo staat het in 1 Korinthe 15. Maar nog steeds niet aan de wereld collectief. Hij heeft zich daaruit teruggetrokken, om zo te zeggen. En intussen heeft Christus dus nog iets te regelen met die wereld die hem verworpen, gedood heeft. En alsnog verworpen trouwens, ook in zijn opstanding bedoel ik in de prediking. En het gaat niet zomaar voorbij tot op de jongste dag waar alles in het groot gebeurt en een eindafrekening plaatsvindt over de gehele, over alle mensen om zo te zeggen. Nee, daar komt nog een afrekening met de volkeren der aarde. Het maakt onderdeel uit van de geschiedenis van deze mensheid en deze wereld. En dat moet dan ook nog tijd hebben om dat oordeel te implementeren. Dat wil zeggen uit te voeren. En dat gebeurt in de 1000 jaren feitelijk. En dus begint het met een oordeel over de volkeren. Dat is niet een oordeel over de doden, de levenden en de doden op de jongste dag. Maar het is een oordeel over de levende mensheid die inderdaad is ingedeeld in verschillende volkeren. En dat wordt dan ook beschreven in Matteüs 24. Maar wat zeg ik? Talloze hoofdstukken in het Oude Testament handelen over dat oordeel van de Heer dat ze komen over de diverse volkeren. En er zijn hoofdstukken waar boven staat gewoon oordeel over diverse volkeren. Het moet allemaal nog gebeuren. Inclusief het oordeel over Babel trouwens. Moet allemaal nog gebeuren.
Ze zijn al waren bezig.
Nou ja. Ik zeg altijd lakoniek, voor dat doel moet het er eerst weer zijn. Dat gold voor Jeruzalem trouwens ook. En voor de Joodse staat. Maar daar is dus hard aan gewerkt de laatste decennia. Om het voorzichtig uit te drukken. Maar het gaat wel gebeuren. Maar al die ellende die intussen geweest is, dat heet weliswaar, gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen en aardbevingen en pestilentie en wat het maar was. Maar het is niet, niet de grote verdrukking, het is niet de dag des Heren. En als de Heer toch de hand erin heeft, dan is het aan de negatieve kant. Dat wil zeggen, dan is het omdat de Heer er niks aan doet. En het gewoon laat gebeuren. In de zin van... Ja, dat is makkelijker bijbels te onderbouwen. Onderbouwen is een raar woord, maar het is makkelijker bijbels te verdedigen dan het idee dat het oordelen van God zijn. Daarvan zegt de Bijbel, of zegt de Heer, te die dagen zal ik mijn aangezicht verbergen en ik kijk alleen toe. Ik zal zien hoe het afloopt. Ik kijk wel hoe het afloopt, zegt hij. Dat is Deuteronomium. Ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Ze hebben mijn vergetenis in vergetenis gesteld. Dat ga ik met hun ook doen. En in die dagen leven wij nog steeds. Duurt het niet wat lang? Ja, duurt wat lang. Ja. De dagen van de langmoedigheid, onze zeren, duren wel wat lang. Zodat je weet dat de Heer toch wel erg langmoedig is. Toch? Maar straks komt er een uitgesteld oordeel. Om zo te zeggen. En daarover wordt gesproken. Maar het is nog niet begonnen. Sterker nog, de strekking van het schriftgedeelte hier is eenvoudigweg deze. Zolang wij hier zijn en kunnen beweren dat het begonnen is, is het niet begonnen. Want dat is eigenlijk wat er staat. Dat is het hele argument. Dat kan niet. Want voordat die dag des Heren aanbreekt, of het punt staat aan te breken of aanstaat, komt er eerst wat anders. Dat staat er ook. En meteen zeg ik dan maar even, ja, de vertalers hebben hier wat woorden ingevoegd in vers 2, geschreven. Wat ik vind volkomen overbodig, maar ja. En in vers 3, dit komt niet. Dat is misschien niet overbodig, maar dan nog, als je het weglaat, staat er nog steeds hetzelfde, maar dan wel erg telegramstijl. Alsof het getwitterd moest worden. U weet wel, hoeveel woorden mag je dan gebruiken?
Geen idee met de kwetter.
Nee, ik ook niet. Ik doe er niet aan mee. Ik heb musjes in de tuin en die doen het maar. Ik heb er geen behoefte aan. Ik had ook vandaag iemand bij me, die had het over korte toespraakjes moest hij hebben van mijn vader. En van... broeder Kits, Jan Kits. En die hadden we wel, toespraken van een paar minuten. Hij zegt, maar ik moet van jou ook nog toespraken, korte toespraken hebben. Dus zeg, maar die heb ik niet kunnen vinden. Ze zei, nee, dat kan kloppen. Ja. Maar goed. Ik ben wat langer van stof. Maar als Paulus hier kort van stof wordt, ik weet niet of u dat herkent, maar ik meen het te herkennen, het gebeurt vaker. Dan is hij kort af. Bij het nurks af. En dat is, denk ik, lijkt mij, maar het staat er eigenlijk ook gewoon in, omdat hij vindt dat hij nou iets aan het schrijven is wat hij eigenlijk niet zou moeten hoeven schrijven, omdat die mensen hadden dat best wel kunnen weten. En dat staat er feitelijk ook, toch, of niet? Ja, dat staat in vers 5. Gedenk gij niet dat ik nog bij u zijn die u deze dingen gezegd heb? En vandaar dat u wat kort af is. En vandaar dat de vertalers dan weer gaan invullen om er weer nette zinnen van te maken. Nou ja, als u dat weet, hebben we er verder geen problemen mee. Dat u niemand verleiden, vers 3, op welke wijze dan ook. Anyway, op enigerlei wijze. Want, tenzij, die komt niet die dag des Heren, die komt niet. Tenzij dat eerst de afval gekomen zij. En dat geopenbaard zij de mens der zonde, staat er waarschijnlijk bij u ook, maar dat.
Maar met de loze staat in de
NBV. Ja, dat is correct, ja. Ik snap ook niet waarom er zonde staat. Daar zal wel een theologische achtergrond achter zitten, maar er staat echt der wetteloosheid. Iets met nomos. Maar nomos is wet. Iets van anomos of zoiets, wat er maar staat. Maar het is de mens der wetteloosheid. Dat dat zonde is, ja, dat is duidelijk, maar het is niet wat er staat. De mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. En let op wat er niet staat. Er staat niet, die kon niet tenzij dat eerst afval gekomen zij. En ook niet een mens der wetteloosheid of zoiets. Het is de. Het is met een bepalend lidwoord ervoor. Het geen veronderstelt dat het gaat. Nee, veronderstelt niet. Het zegt dat het gaat om een specifieke afval en ook een specifieke mens der wetteloosheid en zo'n desverderfs. Eén die bekend zou moeten zijn. De afval. Welke afval? De afval. Welk afval? Even kijken of het erbij staat. Nee, staat er niet bij. Als het over de wederkomst van Christus gaat, dan vind je bijna geen verwijsteksten meer. Want dan weet men in de Calvinistische orthodoxie totaal geen raad mee. Maar de verwijzing is naar Daniël hoofdstuk 8. Nou ja, en naar 7. En die zoek ik dus wel op. Dat is Daniël. Het probleem ervan is dat ik natuurlijk niet zomaar even zo'n heel hoofdstuk, een hele context uit Daniël kan bespreken. Ja, het kan wel, maar je wordt geacht dat dan al te weten. Maar in Daniël 8 wordt gesproken over die kwestie van die wereldrijken. Daar gaat het in Daniël in het algemeen over, sinds hoofdstuk 1 eigenlijk. En anders wel sinds hoofdstuk 2. Uit de droom van Nebukadnezar met het beeld, weet je, met het gouden hoofd en wat het maar was. Achtereenvolgende wereldrijken. Gij zijt dat gouden hoofd, koning Nebukadnezar. En na u komt een ander rijk. En daarna komt weer een ander rijk. Enzovoort. En een en ander wordt dan ingezoomd in Daniël 8. Het gezicht van de ram en de bok. Want de ram en de bok zijn respectievelijk de uitbeelding van het rijk der Mede en Perzen, want na het Babylonische Rijk uit de dagen van Daniël met Nebukadnezar als schouderhoofd. Na het Babylonisch Rijk kwam het Rijk der Perzen, naar Bijbelse maatstaf der Meden en Perzen. En het Rijk van de Meden en Perzen, met de wetten van de Meden en Perzen en het boek Esther en wat het maar was allemaal. En toch? Ja. Kwam het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Men zegt ook wel het Grieks-Macedonische Rijk, om niet al te veel nadruk op Grieks te leggen, omdat we bij Grieks denken aan het tegenwoordige Griekenland. En dat is het dan ook weer niet. Maar Grieks was het Rijk van Alexander de Grote, omdat men Griekse cultuur propageerde en ook de Griekse taal, en die dan ook over een groot deel van de wereld verspreid heeft. Tot in onze dagen is dat de klassieke taal bij uitstek, hè? Grieks. En dat komt daar vandaan. Sinds Alexander de Grote, 330 voor Christus ongeveer. Oprichting van het Rijk, 331. Maar ja, zoiets. Ram in de boek. En ik kan het met stelligheid zeggen, want er staat in vers 20... de ram is, of zijn, de koningen der Mede en Persen. En de harige bok die daarna kwam en die ram als een end hielp. Die harige bok is de koning van Griekenland. Dat is Javan, dat is vertaald met Griekenland. En dat is dus de persoon van Alexander de Grote, die in het verleden een poging nam om Babel te herbouwen. En het verhaal ging ongeveer zo dat die man die had het grootste rijk in de wereld ooit opgericht. Naar het schijnt, ik denk dat het groter was dan dat van Salomo, eerlijk gezegd. En daarom zeg ik het grootste rijk ooit, maar de vraag is maar hoe lang het bestaan heeft. Want toen het ongeveer opgericht was, viel het meteen uiteen. Omdat Alexander was wel groot, maar hij viel ook uiteen. Hij, nou zoiets, dat weten we niet, maar hij... Ja, ja, hij werd nauwelijks ouder dan Henk Williams, zal ik maar zeggen. Net 30, 31 of zo. En Henk Williams is ook een grote, ja. Maar toch maar. Wie dat is? Nee? Een countryzanger. Nou ja, de Henk Williams. Ja, nou ja, die. Maar flauwekul, maar die werd niet eens 30 trouwens. Maar Alexander de Grote werd net 30 of 31 of zo. En toen is hij onder vreemde omstandigheden overleden. Dat wil zeggen, hij is overleden, maar men weet niet waaraan en hoe. Hij is gewoon doodgebleven. En daar kan je nou nog op promoveren, zou ik maar zeggen. Op onderzoek naar waaraan de man moet zijn overleden en welke kwaal hij onder de leden gehad heeft. Ik denk dat ik weet wat er aan de hand was, maar... Ik denk dat de Heer hem gewoon uitgezet heeft. Want de man was bezig met Babel tot zijn hoofdstad te maken. En er stond al lang een profetie over Babel, dat pas na 7 tijden zou herbouwd worden. En die waren toen in ieder geval nog niet om. En of ze nu om zijn, ja, dat hangt er vanaf hoe je rekent, maar het schijnt van niet. Maar toen maar weer. Dat is blijven hangen, de herbouw van Babel, in onze dagen. Die van Saddam Hussein. Maar dat gaat nog komen. Toen maar. Maar die ging dood, die Alexander de Grote. En het gevolg was dat na enige strubbelingen, want zo gaat het dan, dat toen woeide er een boel stof op vanwege de erfeniskwestie. Wie neemt het Rijk over? En toen stof was neergedaald, bleek het Rijk in 4 verdeeld te zijn onder 4 van de generaals, die er natuurlijk om gestreden hadden onderling. Want ja, het Rijk was opgericht door militairen, door een leger. En als de baas doodgaat, wat doen die militairen dan? Die nemen de tent over en die hebben het uiteindelijk verdeeld in 4. Dat staat er ook in vers 22. 4 koninkrijken zullen uit het volk ontstaan, alleen zwakker. En nou weer terug naar vers 9. vers 8. De geitenbok maakte zich uitermate groot, maar toen hij sterk geworden was, die bok, dat is dus Alexander de Grote, toen hij sterk geworden was, brak die grote hoorn en er kwamen op aan dezelfde plaats 4 aanzienlijke, dat zijn die 4 koninkrijken uit vers 22, en die krijgen niet echt namen mee, behalve dan dat het heet naar de 4 winden des hemels. En in de Bijbel kennen we ze als de koning van het noorden, de koning van het zuiden. Ja, en dus logischerwijs het oosten en het westen, maar die hebben in de praktijk weinig betekend. Dus dan blijft over noorden en zuiden. En de noorderlingen die heten de Seleuciden, want de generaal heette Seleucus. Dat kon hij niet helpen, maar die heette zo, hè? Seleucus. En zijn, dat koningshuis heet de Seleuciden, het rijk der Seleuciden. Dat wordt geacht Grieks te zijn. En het zuidelijke rijk, ja, dat was eigenlijk hoofdzakelijk het gebied van Egypte. En dat is gewoon Egypte blijven heten, maar onder gezag van Ptolemeus. Ptolemeus, ja. En dus de Ptolemeën. Hoe noemen ze dat? Die dynastie is dat. Die 2. Koning van het noorden, koning van het zuiden. Koning van het zuiden is dus in de praktijk Egypte. Koning van het noorden, dat is zeg maar Syrië enzovoort. Het noorden, noordelijk van Jeruzalem. Nou, en uit een van die 4 kwam voort een kleine hoorn. Vers 9, welke uitnemend groot werd. Tegen het zuiden en tegen het oosten en tegen het zeerlijke land. Dus de vraag is, uit welke kwam die kleine hoorn dan voort? Hij was tegen het zuiden, tegen oosten en tegen het zeerlijke. Zeerlijke land is gewoon Israël zelf. Dat is in de praktijk het westen. Want westelijke kun je niet, want er is de zee. Dus is die van het noorden. Ja, en dus gaat het over de Seleuciden. Er is geen twijfel over, denk ik hoor. En die werd groot, iemand daaruit. En we weten ook wie het is, omdat dit verhaal in het verleden te volgen is. Ik ben er nooit op bedacht dat ik zulke dingen moet gaan zeggen, maar ja. Het is wel zo, het is in het verleden te volgen. Maar omdat ik het kort moet doen, zeg ik er meteen bij. Deze woorden hebben in het verleden een vervulling gehad, maar ergens in het verhaal wordt een sprong gemaakt naar wat nu nog toekomst is. Hebben jullie? Dat wil zeggen, omstandigheden die hier beschreven worden, hebben zich in het verleden voorgedaan, staan jaartallen bij. Maar gelijksoortige omstandigheden zullen zich alsnog voordoen in de toekomst, namelijk op het laatste huns koninkrijks. Dat is de term uit vers 23. En dat laatste moet nog komen, want dit Griekse rijk van Alexander de Grote, dat zet zich voort in de toekomst als wat wij kennen als het antichristelijke rijk. Het is niet algemeen bekend, dus ik heb je gewaarschuwd, ik zeg het er maar bij. Men zit gewoonlijk te wachten op een herstel, een herleving van het Romeinse Rijk. En ik zal u zeggen hoe dat komt. Het heeft gewoon een historisch, het is geen goede Bijbelse grond voor, maar het heeft een historische achtergrond. Men zag, die oude kerk, die zag in Nero de antichrist. Die Romeinse keizer die nou ja, nogal wat werk gemaakt heeft van de christenvervolgingen. En achteraf heeft men hem beschouwd als de antichrist. En dus is die al geweest. Dat was dan ook de grote verdrukking. Die is ook geweest. En sindsdien is het duizendjarig rijk aangebroken. Al sinds de eerste eeuw van onze jaartelling. En de eerste eeuw van het christendom. Zo komt men bij 1000 jaren. Want u vraagt, u was toch eerst nog de antichrist? Dan zegt men, dat weet toch iedereen? Dat was Nero. Dit is nog steeds de Rooms-Katholieke variant. Nog steeds. Ja. In de Maitreya-beweging roept men dat ook. Hè? Maitreya is niet de antichrist. Die lui kennen hun eigen Bijbel niet. De antichrist is al lang geweest. Dat was Nero. Dat heeft de kerk zelf gezegd. Dus Daar hebben ze gelijk in, maar het was de Rooms-Katholieke Kerk. De protestantse variant is een herhaling daarvan. En u begrijpt, als die antichrist was dus Nero van Rome. De protestantse variant is de herhaling daarvan. In de reformatie namelijk heeft men de paus gezien. Niet alleen als de grote machthebber in Rome, maar ook als de antichrist. Vooral ook omdat zelfs zijn titels dat suggereren. Want hij wordt geacht de plaatsvervanger van Christus te zijn op aarde. En iemand in de plaats van Christus heet antichrist. Want dat is hoe je dat zegt in het Grieks. Antichrist. In de plaats van Christus. En omdat hij ook de christenen vervolgde, dat wil zeggen de protestantse christenen, zag men in hem alsnog de antichrist. En dus verwachtte men antichristelijk rijk Rome. Nou, in de reformatie hebben ze nooit afgemaakt, dus we zijn nooit van het idee afgekomen. En dus bestaat het nog. En in de protestantse kring weet men niet beter dan antichristelijk rijk, dat is Rome of dat was Rome. En als het dan in de toekomst alsnog moet komen, dan is het opnieuw dus weer Rome. En zo komt dat. Maar berust niet op de Bijbel. De Bijbel spreekt over een herstel van Babel. Een Babel in de eindtijd, letterlijk, helemaal letterlijk. Bovendien de apart letterlijke profetieën over de ondergang van Babel in het Oude Testament zijn heel duidelijk nooit vervuld. Ik heb het over Jeremia 50 en 51, Jesaja 13, 14, dus verder bedoel. Dus nooit, je hoeft ze maar te lezen om te weten dat dat nooit gebeurd is. Dat moet dus in de toekomst nog gebeuren. En als er dus in de toekomst volgens Openbaring 13 sprake is van het herstel van één van die oude rijken, dat is zo namelijk, staat daar, dan is het dus het Griekse Rijk van Alexander de Grote, met Babel. Dat immers na zeven tijden hersteld zou worden in de oorspronkelijke luister en glorie en pracht en praal en wat het maar was. Dit is Daniel 4. Die van die omgehaakte boom. Die weer. Nou ja, sorry. Maar wat hier beschreven wordt, vers 11, is de figuur van Antiochus Epiphanes. Epiphanes moet je zeggen, nou, het schijnt. Ik vind het raar, maar goed. Want Epi is een voorzetsel. En Phanes is van Phaneo, van een verschijning. Dus vooruit maar weer, maar de Grieken schijnen het gezegd te hebben. Epiphanes, iemand schijnt het opgenomen te hebben. Zo. Epiphanes. Ze hebben een regel, gewoon de klemtoon op de tweede letter grepen. Dus het is Orion, sterrenbeeld. Maar goed, Epiphanes, Antiochus, Epiphanes uit het rijk der Seleuciden, de zoveelste koning eruit, die groot werd en aan de macht kwam en die ook demonstreerde in pak en beet ongeveer in tamelijk nauwkeurig 170 voor onze jaartelling officieel. Dat is dus ruim na Malachi en ook ruim voor Matthäus in de intertestamentaire periode. De gebeurtenissen worden beschreven in de boeken der Maccabeën. Dat zijn apocryfe boeken die trouwens in de Statenvertaling verkrijgbaar zijn. Want de Statenvertalers hebben ook nogal wat zogeheten apocryfe boeken vertaald die deel uitmaakten van de Rooms-Katholieke Bijbelse kanon. Heb je dat? De Maccabeën. En van deze man, Antiochus Epiphanes, staat, hij maakte zich groot tot aan de vorst, diens heers, van de sterren, oh, ik moet eerst vers 10 lezen. Hij werd groot tot aan het Heer des Hemels. Let op dat dit symboliek is, en daar maak ik vanavond korte metten mee. Want Heer des Hemels in overdrachtelijke betekenis kan, en zeker als het gaat over volkeren, is een uitbeelding van Israël. Dat is eigenlijk al zo sinds Genesis 1. Zond maar een ster op de vierde dag. Maar daarna steekt het de kop weer op in Genesis een stuk later. Is dat 22 of 23? In de droom van... Nee, veel later natuurlijk. Het is 37. Ja, 37. In de droom van Jozef. Waar Jozef droomt over zon, maan en sterren. Waarvan Jacob zo zonder meer weet, zonder discussie, dat het de uitbeelding is van hem en zijn hele familie. Daarmee van Israël. En dat blijft er zo minstens tot in Openbaring 12 aan toe, waar wij al waren, maar dat was 4 weken geleden. Die vrouw met zon, maan en 12 sterren als attributen is Israël. Heer des hemels kan dus goed, al was het maar onder het Heer des hemels, namelijk de sterren des hemels, geacht worden licht te verspreiden vanuit de hemel over de aarde, het woord van God namelijk. Maar de woorden God zijn nou eenmaal toevertrouwd aan Israël en die worden geacht volk te zijn dat het licht verspreidt in de wereld. Van alser, dat is de algemene beschouwing daarvan. Wij waren in vers 10 even van Daniël 8. Die figuur uit het noorden werd groot tot aan het Heer des Hemels. Dat wil zeggen tegen Israël of wat er van over was. Dat was in de praktijk de Joodse natie, voor zover Joden waren teruggekeerd vanuit de Babylonische en in de praktijk vanuit de Medo-Persische ballingschap. Maar hier ben je alweer een rijk verder natuurlijk. En hij werd groot tot aan het Heer des Hemels en hij wierp er van dat Heer, namelijk van de sterren, ter aarde neder en hij vertrat ze. Dat is hoe de Joden verdrukt werden, vernederd werden, vervolgd werden. Ja, hij maakte zich groot tot aan de vorst diens Heers. En die is abusievelijk met een hoofdletter V geschreven. Want als u mij vraagt, gaat het gewoon over de Joodse hoge priester van die dagen. En van hem, diezelfde Joodse hoge priester, werd weggenomen het gedurende offer. Het kan moeilijk anders dan dat het hier gaat over de hoge priester uit het Jodendom. Want de offers die men in het Jodendom bracht, werden door de Heer nooit geaccepteerd. Meneer vraagt het ook een keer bij gelegenheid, heb je dat voor mij ooit gedaan? De Heer beschouwde zich als buitenstaander daar. Van hem had het niet gehoeven. Staat er? In dat verband. En hij zegt, als jullie willen offeren, ja, dan moet je dan zelf maar weten. En als je wil vasten, moet je zelf maar weten, maar dat, voor mij hoefde het niet. Heb je zelf uitgedacht allemaal. En dus van de Heer werd het niet weggenomen, maar wel van de Joodse hoge priester, de baas van het hele spul, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, de Joodse religie werd officieel verboden. Dus netjes gezegd, het was op straffen van dood en marteling en wat het maar was. Gruwelijk. Als u het weten wil, dan leest u de boeken van de Maccabeeën. Dus, ja. En de woning zijns heiligdoms, dat is de tempel. De Joodse tempel, die was gebouwd onder Ezra enzovoorts, die tempel. De woning zijns heiligdoms werd nedergeworpen. De tempel is namelijk toen ontwijd geworden. En dat heeft 3 jaar geduurd. En toen... Toen ging Antiochus Epiphanes is ook op een vreselijke wijze aan de een of andere vreemde kwaal aan zijn eind gekomen overigens. En 3 jaar later, na de ontwijding van die tempel, hebben de Joden die tempel opnieuw ingewijd. Dat heet de reiniging van de tempel. Het heet ook het feest van de vernieuwing van de tempel. En de Joden kennen het als Chanukka. En ze vieren dat terwijl wij kerstfeest vieren, of zo.
Lichtersfeest.
Feest van het licht. Ja, ga nog, dat is van vertroosting, vernieuwing, wat het maar was. In het Nieuwe Testament heet het feest van de vernieuwing des tempels. Maar het is niet een feest uit de kalender van de gezette hoogtijden des Heren, uit Leviticus of zo. Komt namelijk het hele Oude Testament überhaupt niet voor. Het is pas ontstaan in de intertestamentaire periode. Dus in 167 officieel van onze jaartelling. Of voor onze jaartelling, moet ik zeggen.
Was het in de negenarmse kandelaar?
Ja. Voor de afwisseling heeft men daar negenarmige kandelaar bedacht. Zo. Ja. En dat is dus historie. Is in het verleden geweest. Waarvan in de praktijk was het zo dat bij die gelegenheid in de tempel een beeld werd opgericht gewijd aan Zeus, want het was Grieks. Later via het Latijn en de Romeinen wordt het genoemd een beeld aan Jupiter, maar dat is dezelfde. Een beeld aan Zeus. En daar werd in de tempel werden zwijnen geofferd. Dus ongeveer het meest onheilige dier, onreine dier wat de Joden kennen. Maar ze werden verplicht om zwijnen te offeren aan Zeus in de tempel van, die dan officieel van Jehovah was. Dat is wat er gebeurd is. Systematisch, zelfs de besnijdenis en alles werd verboden. Alles wat Joods was, was allemaal straffen des doods. En, nou ja. En daarvan staat dus in vers 12, en het Heer, nog steeds het Heer des hemels, maar het is het Joodse volk, werd in de afval overgegeven. Hier heb je de afval. Maar dit is er een nu, die in het verleden heeft plaatsgevonden. Want afval, in het Nieuwe Testament lees je dat Paulus de mensen leerde, althans dat zei men, dat Paulus de mensen leerde van Mozes af te vallen. Dat wil zeggen, afval is een alternatieve, een andere godsdienst. Een afgoderij. De afvalligen. En zo wordt het term tot in onze dagen gebruikt trouwens. En het Joodse volk werd in de afval overgegeven. Tegen, dat is anti, dat is in de plaats van het gedurige. En dat offer, daar moet je niet in willen vullen, want dan beperk je de betekenis van het woord. Er staat gewoon in plaats van het gedurige. En het gedurige slaat gewoon op de continue, 24-7 heet dat tegenwoordig, continue dienst in de tempel. En vandaag gedurig. Het Heer werd in de afval de dienst aan Zeus. Of Allah, ik had het ook kunnen zijn, maar die naam hadden ze toen daarvoor nog niet uitgevonden, echt hè. Maar goed. Het werd in de afval overgegeven in plaats van de gedurige dienst in de tempel. En hij wierp de waarheid, die horen, die Antiochus, wierp de waarheid ter aarde, vertrapte die, vernederde die. En hij deed het en het gelukte wel. Even aan het kijken, ik dacht dat het verderop ook stond, zoiets. Maar goed, laat maar even. En daarna komt de vraag, hoe lang duurt dat? En het antwoord is toen is ingewikkeld, 2300 avonden en morgens. Dat is een cryptische uitspraak. En die klopt van geen kanten met het verleden, is niet kloppend te krijgen. Al zijn er ook hele hoofdstukken aangeweid geworden in allerlei literatuur. Maar is niet kloppend te krijgen. De enige oplossing lijkt mij te zijn dat het ook inderdaad niet gaat alleen maar over wat in het verleden heeft plaatsgevonden. Want in de uitleg hiervan, die ik niet met u gelezen heb, maar in de uitleg hiervan, vanaf vers 23, wordt gesuggereerd dat deze dingen pas vervuld worden in de toekomst. In de wederkomst van Christus, om zo te zeggen. En dat is ook zo, want dezezelfde dingen zullen zich afspelen in de 70ste week, logischerwijze, in, daarna kan niet. En daarvoor kan ook niet, want dat telt niet. Er loopt geen tijdrekening met het Joodse volk nu. Die begint pas weer met de 70ste week van Daniël uit het volgende hoofdstuk, uit Daniël 9. En daar is sprake van de ontheiliging van de heilige plaats enzovoorts. En dat leer je dan ook in het Nieuwe Testament. Hè? Daar zou in Jeruzalem een gruwel der verwoesting worden opgericht, zo heet het. Een afgodsbeeld dus. En dan staat er, ja als het zover is, Ja, dan ben je te laat. Je had voor die tijd moeten vluchten. Ik overdrijf het nu, want... Maar dat is de strekking van Matteüs 24, waar dat allemaal staat. Dit gaat in de toekomst gebeuren. Alleen de man heet niet Antiochus Epiphanes... maar gewoon de duivel. De antichrist. Voor wie een beeld wordt opgericht in Jeruzalem... Want hij is, dat is Zeus namelijk, Marara, of Jupiter. Dat is hem. En dat gaat in de toekomst gebeuren. Maar het is nadat die figuur uit de hemel geworpen is, nedergeworpen is. En dat gebeurt aan het begin van de 70ste week van Daniël. Waardoor op een of andere wijze dan eerst een poosje vrede is. En dat is de stilte voor de storm die dan... 3,5 jaar later, om zo te zeggen, losbreekt. En dan krijg je dus alsnog de afval. En in het verleden was het 3 jaar, tamelijk nauwkeurig. En in de toekomst 3,5 jaar. En als je dat bij elkaar optelt, regent in dagen, kom je mooi uit op 2300. Dat is de verkeerde som natuurlijk, maar dan kom je uit op 2300 dagen. Zoiets. 1040 in het verleden, 1260 in de toekomst. Zoek het maar na. Het is in ieder geval in het eind. En in het eind zal deze figuur staan tegen de vorst der vorsten, vers 25, wel degelijk met een hoofdletter, doch hij zal zonder hand verbroken worden. Dat klopt, want dan komt de Messias. En dan moet hij uit het heilige land verdwijnen. En komt vervolgens aan zijn eind. Al duurt dat dan nog wel even... Maar goed, dat is nu verder het punt niet. Wat Baatman ging, is over die afval. De afval. Dat is in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En de dag des Heren begint pas daarna. Dus mocht die dag des Heren de Thessalonicenzen bereiken... dat is ook niet in de 70ste week van Daniël. Dat is pas daarna. Hebben we die... En dan nog wat, want we zijn hier nu. Er stond de mens der wetteloosheid. Er stond, het komt niet tenzij het eerste afval gekomen zij. En de mens der de openbaring, of hoe de beter mag. Van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Hier staat van die man dat hij de waarheid ter aarde nederwerpt. 8 vers 12. Maar in hoofdstuk 7 reeds. Maar dan kom je langs andere route binnen. Staat over die figuur. Het zal woorden spreken, vers 25. Tegen de Allerhoogste. En het zal de heiligen der hoge verstoren. Of der hoogte, kan ook. Verstoren. En het zal menen de tijden en de wet te veranderen. Wet. We hadden het over de mens en wetteloosheid. En hier staat, hij wil de wet veranderen. Dat betekent in de praktijk vervangen. Dan wel afschaffen. Terzijde stellen. De wet is het Hebreeuwse Torah. En dat staat in het algemeen voor onderwijs. Dat betekent het in het Nederlands ook, hè? Wet. Onderwijs. Zoals de wet van Ohm, de wet van Archimedes en de wet van... Die noemde ik als eerste.
De wet van Ohm.
Ja, die noemde ik als eerste, ja. En de wet van... Ik dacht, van jou zou ik de wet van Murphy willen horen, maar... Ben ik aan jouw familie gewend. Maar, al jaren trouwens. En zo heb je nogal wat van die wetten. Maar het zijn natuurlijk, het zijn onderwijzingen dus eigenlijk, hè. Afgezien daarvan dat het Hebreeuwse woord Torah ook hier in het Westen gekomen is om voor de hand liggende redenen. En daar de betekenis heeft van trouw, dat is het woord, trouw, Torah, trouw. Omdat het afgeleid is van truth, verwant is aan true en truth in het Engels. En dat is waarheid. En waarheid is waarheid omdat die trouw is, namelijk blijft. En dus toch Torah. Wet. Maar er is een figuur die wil daar een eind aan maken, aan die waarheid. Aan het woord van God in het algemeen. aan het vaste onderwijs, aan de dogma's. En dat, dames en heren, dat vind je tegenwoordig allerwege. En niet alleen maar bij de Maitreya-beweging. Je mag geloven wat je wil, als je maar niet dogmatisch bent. Als je maar niet denkt dat wat jij gelooft of voor waar houdt, dat dat de universele objectieve waarheid is. Want die bestaat niet, hebben onze filosofen inmiddels al lang geleden uitgevonden. Dat heette toen de verlichting, toen ze dat uitvonden. En in werkelijkheid deden ze toen het licht uit dus. Ja, dit is wat korter de bocht, maar daar komt het wel op neer. Ja.
Iedereen zijn eigen waarheid.
Ja, iedereen zijn eigen waarheid. En dan worden wij geacht niet te begrijpen dat het betekent iedereen zijn eigen leugen. Want daar gaat het ze natuurlijk om.
Dit is zijn eigen waan.
En de duivel, die gaat daarover, over de leugen en over de waan. Die heeft het allemaal uitgevonden. Het heet officieel de vader der leugen dan, maar vooruit. Hè. Dus je herkent er de duivel aan. En afgezien daarvan, het zal menen de tijden en de wet te veranderen. Als je die woorden letterlijk neemt en dan in het Engels, dan krijg je dus een new age. Een nieuwe tijd. De nieuwe tijd waar er niks meer vasthoudt. Einstein heeft er dus ongewild ook aan bijgedragen. Alles is betrekkelijk. In wezen was dat geen wiskunde. Dat was filosofie. Net als de evolutieleer. Dat is geen natuurkunde, dat is filosofie. Het is allemaal filosofie, hebben ze allemaal bedacht. En waarom ze het bedacht hebben? Om God buiten te zetten. Om zelf de controle te houden over het menselijk denken en over de samenleving. En alles moet immers maakbaar zijn. Daar worden we dus elke dag mee doodgegooid met het idee dat alles maakbaar is. We moeten de planeet in stand houden. Ik heb nog nooit zulke belachelijke dingen horen vertellen door mensen. Wat een kapsones zeg. Ja echt, dat meen ik serieus. Hebben ze wel een idee hoe groot die wereld is? En wie wij mensen zijn op die aarde enzovoort. Niet dat wij, omdat we te veel het waakvlammetje laten branden, of te veel benzine verstoken of zo, dat we daardoor de hele planeet naar de bliksem zouden kunnen helpen. Wat een dwaasheid is dat. Jammer, het klimaat verandert. Ja, dat is altijd zo geweest. Nou en? Heb je niet opgelet op school? Toch? Dat is in Nederland ook zo. Dat het klimaat verandert dus. Kan niet mis, anders hadden we die dijken niet allemaal nodig. Enzovoorts. Dat bekend, natuurlijk. Maar ja, kapsones allemaal. Maar waarom gaat het dat mijn God buiten werking stelt? Maar er is er maar één die dat heeft bedacht, hoor. Dat is de duivel. En over die figuur gaat het. En als die op aarde geworpen wordt, neemt hij in Jeruzalem de macht over. Op een nette, nou ja, net, maar op een ongewapende manier, zal ik dan maar zeggen. Dan komt eindelijk een eind aan het vredesproces, wordt de vrede gesloten enzovoort. Maar uiteindelijk verplicht hij ze wel om te buigen voor het beeld. Beeld geïntroduceerd in Daniel 2. Buigen voor het beeld geïntroduceerd in Daniel 3. Toch? En daarna verder ontwikkeld in Openbaring in elk geval. Dat is wat hij gaat doen dan. En op dat tijdstip komt het geduvel, dat is goed, een goede woord, toch? Ja. Daar. En dan, ik weet niet of die Poetin dan nog leeft, maar dan denken de Russen van, nou, als we er nou niet meteen bij zijn, dan hebben we het spel daar verspeeld. Nou gaat het daar, onttrekt het zich aan onze greep. En daartoe hebben ze nu inmiddels de Krim weer tot hun eigendom gemaakt. Sprak hij, alsof hij alles wist. En nou zijn ze ze zijn hard aan het werk daar om die Russische vloot op te bouwen. Dan kan nu ze de Krim weer hebben. En met die vloot kun je maar één kant op eigenlijk, als je daar in de Krim bent. Je kan alleen maar de Bosporus door en de Middellandse Zee op. Ja, wat denk je waar ze dan naartoe varen? De Bosporus uit en dan linksaf.
Israël.
Naar Israël natuurlijk, naar Jeruzalem. Dat is... Ja, daar krijg je dat verhaal van Gog en Magog die daar het land binnentrekken en een einde maken aan de gang van zaken daar. Maar daarmee komen ze zelf ook aan een einde, omdat aan tenten van de Heer weer komt. Dat wil zeggen, ze voeten zetten op de Olijfberg. Dat is wat beschreven wordt in de Bijbel. En niet maar één tekst, maar dat zijn hoofdstukken die daarover spreken. Daar gaat het naartoe. En als dat gebeurt, als Jeruzalem gevallen is en er geen leven in het land meer over is, dan is een eind gemaakt, althans aan de afval in dat land. In de rest van de wereld moet het nog komen, hoor, daarna. Rondom Babel, vanuit Babel, om zo te zeggen. Maar in Jeruzalem is het dan achter de rug. Maar als het in Jeruzalem achter de rug is, omdat ook Jeruzalem gevallen is, wel nu, dan begint de dag des Heren. En daarover gaat dus inderdaad 2 Thessalonicenzen 2. Dat wil zeggen, dat haalt Paulus daar aan en hij doet het nog veel korter dan ik het nou deed natuurlijk. Ik was ook al wat kort, maar ja. Daar staat gewoon dat u niemand verleidde op enigerlei wijze. Want, tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij, de mens der wetteloosheid, de vraag is nog welke wetteloosheid, en dat was dus die van Daniel 7, de zoon des verderfs. De man die erover gaat, dat is degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel enzovoorts, die van het verderf. Dat is de duivel zelf, ja. Namelijk degene die, vers 4, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd wordt, of geëerd wordt als zodanig. Nee, dan weet u toch wie die vent is? Sorry, maar ik probeer niet met respect te spreken over de duivel. Dus ja, weet u toch wie dat is? Dat is de duivel, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Wij kennen hem als de koning van Babel in Jesaja 14. Waar staat dat hij zich stelt boven God? Dat zijn bedoeling is, enzovoort. En daar staat ook trouwens dat hij in de hel wordt nedergeworpen. Dat wil zeggen uit de hemel naar de aarde, vanaf de aarde nog lager, naar onder de aarde. Die figuur is dat. En hij vertoont zichzelf dat hij God is. Hij doet zich voor als God. En dat doet hij nu reeds. Zij het dan in het verborgene, niet in het openbaar. En hij zal dat doen in de toekomst en dan wel in het openbaar. En voor dat doel wordt dus dat beeld ook opgericht, waarover Openbaring 13 dan vervolgens spreekt. Gaat allemaal gebeuren. Alzo dat hij in de tempel Gods als God zal zitten en zichzelf vertonen dat hij God is. Het enige probleem aan het vers is eigenlijk de uitdrukking de tempel Gods. Omdat het de suggestie wekt dat er dan in die dagen zo'n tempel zou staan. Maar dat is ook een beetje moeilijk, omdat wie zou daar dan in God moeten dienen? Je hebt een ongelovige Joodse natie. Hoezo is God daarvan gediend? Hoezo is dat als er een tempel zou zijn? Hoezo zou dat een tempel zijn van God, namelijk de God van de Bijbel? En over een letterlijke tempel in die dagen vind je verder in de Bijbel ook niks. Hoewel sommigen geloven dat het zo zal zijn. Maar ik kan het in de Bijbel met geen mogelijkheid vinden. En daarvoor vind ik deze uitspraak dan toch... te gering. Bovendien, er staat dat er een afgodsbeeld, een gruwel, een afgodsbeeld zal staan in de heilige plaats. Toen zei iemand, dat is dus de tempel. Dan zeg ik, nou, als het de tempel was, zou er toch wel tempel gestaan hebben? Hoezo de heilige plaats is toch een vreemde uitdrukking in dat verband. Je komt hooguit tot Jeruzalem. En als het dan moet, de Tempelberg misschien. Maar daar staat Dome of the Rock, een rotskoepel. Maar een Joodse tempel, daar geloof ik niks van. Echt niet.
Ik heb wel geleden dat Poetin en Trump, die ook daarmee wel helpen.
Ja, natuurlijk. Ja, oké, daar wordt aan gewerkt. Dat is waar het allemaal over gaat. Dat is onderhandelingen. Maar het is over tamelijk denkbeeldige zaken natuurlijk. Want dat kan ook allemaal zo veel veranderen. En natuurlijk zijn er ook in onze dagen maar al tientallen jaren of langer mensen die denken of die vinden dat zij zo'n tempel daar moeten bouwen. Ja. Maar dat is ook in Israël een zeer exclusieve, om niet te zeggen extremistische groepering. Die daar ook niet serieus genomen wordt. Ik weet niet waarom wij dat zouden doen, maar ze serieus nemen. Ik geloof er niks van. Ik geloof niet dat de Bijbel dat soort dingen leert. Maar voor de rest is het allemaal onwaarschijnlijk. Als de Bijbel het nou zou leren. Maar ik zal je wat anders vertellen. De term tempel gods is in de eerste plaats een hele brede, omdat die zelf van toepassing gebracht kan worden op heel de schepping. Op de gemeente trouwens ook, maar die is het daar niet. Hè? Ja, het kan allemaal, ja. Maar waarom, ik wil maar zeggen, het is een rekbaar begrip. Maar de term tempelgod fungeert ook als vertaling van de naam Babel. Babel wordt weliswaar vertaald met verwarring. Zo wordt het uitgelegd dat het dat zou betekenen, dat is taalkundig. Nou ja, oké, het wordt gezegd in de Bijbel, dus zal wel. Maar Bab-El wordt met het woordenboek in de hand vertaald met poort of zoiets. Bab-El, van God. En poort in de brede betekenis van de term, want de poort, sinds mensenheugenis, staat voor heerschappij. Omdat je nou eenmaal alleen kunt heersen als je de deuren open of dicht kunt doen. Dat zijn wij aan het afleren. Dat mag niet meer, hè. We hebben één mensheid. Alle mensen werden broeder. Dat is de Duitse variant op egalité, fraternité.
Liberté.
En liever geen koffie, ja. En liberté. Dat is zo, maar. En dus moeten die grenzen verdwijnen. Er zijn een paar jongens in Nederland die vinden dat dat moet. En die dwingen ons om al die deuren open te houden. En dan roept er een juffrouw, weer schaffen das, laat ze maar binnen. Waarbij je afvraagt, als die deuren open moeten, waarom gaan wij er eigenlijk niet uit dan? Omdat we daar geen poten in de grond krijgen, maar zij worden hier binnengelaten. Maar goed, doe maar weer. De poort. Ik bedoel, hoe kan je huis besturen als je de deur niet dicht kunt doen? Bestuur zetelt in de poort, rechtspraak zetelt in de poort, sinds mensenheugenis. En in naam van Oranje of wie dan ook, maar doe open de poort. Dat zei Simpson ook toen hij er met de deuren van.
Ja.
Hij ging met de poortdeuren toch van Hebron, was het van Hebron?
Ik weet het niet.
Hè? Gaza was het. Naar, oh, zo was het, ja, oké, okay, dankjewel. De deuren van Gaza, van de Filistijnse stad. Ja, de poort moet open en daarmee breek je. De regering, dat is revolutie, dat is wat er gebeurt. Maar Bab-El is poort gods. En dat hij daar zal zitten, denk niet in de 70ste week, hoewel het zou best kunnen, maar in elk geval daarna. Ja, dat is wat de Bijbel leert. En dat is openbaring. Hebben we dat nog? Openbaring 13 en 14 en wat er verder volgt. Dat komt eerst. En dit is een samenvatting. Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb. En waarna de volgende versen zeggen dat die figuur nog niet komt. Daar hangt het dus op, hè. Dan staat er, en nu wat hem wederhoudt, weet gij opdat hij, het is dus wel degelijk iemand, opdat hij geopenbaard worden te zijner eigen tijd. En wat er verteld wordt, kan ik nu niet meer uitleggen, maar wel zeggen, wat hem wederhoudt is simpel, dus de aanwezigheid van de gemeente op aarde. En niet omdat de kerk of de gemeente hem tegenhoudt, laat staan de opdracht heeft om hem tegen te houden. Maar het is gewoon, zolang wij hier zijn, gaat dit spel niet op de wagen. Ik weet niet waar die uitdrukking vandaan komt. Uit de Achterhoek? Ja, weet ik niet. Ja, oh. Nou ja, zolang de gemeente hier nog is, gebeurt die 70ste week niet. Bovendien wordt de duivel niet op aarde geworpen en werkt hij ook niet een plan en werk uit op aarde. Dus zolang wij hier zijn, zolang de gemeente niet is weggenomen, wordt Satan ook niet naar beneden geworpen. En die twee dingen hangen samen, want die worden in één keer genoemd in Openbaring 12. Toch? De mannelijke zoon weggerukt tot God en zijn troon. Dat is de opname van de gemeente. En Satan en zijn engelen op aarde geworpen. En daarna begint die 70ste week van Daniel. Eerst met vrede en geen gevaar, 3,5 jaar lang. En daarna een haastig verderf, eveneens 3,5 jaar, waarbij het Heer in de afval wordt overgegeven. En waarbij de waarheid ter aarde wordt geworpen en verboden en wat het maar was allemaal. Dat gaat gebeuren. En dat is de tweede helft van de 70ste week van Daniel. En daarmee, aan het einde van, dat is officieel het begin van de dag des Heren. Dus zolang wij hier zijn, er zal best verdrukking zijn en ellende en nood en hongersnoden en pestilentie en aardbevingen. Maar het is niet de dag des Heren. Wat het dan wel is, de gang van zaken in de wereld, de schepping als zodanig. Het lot. Het lot. Ja, tijd en tijd en toeval bepaalt het al, staat er in Prediker. En als het ooit een tijd was waarin dat geval is, is het in onze dagen. En Gods werk aan de gemeente, voor alle duidelijkheid, is niet een werk in de wereld. Dat is het grote misverstand altijd geweest. Het is een werk waarbij God de heidenen bezocht heeft om uit hen, niet onder hen, niet in hen, om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dat is altijd de aard van de Bijbelse boodschap geweest. Kom er maar uit. Kom tot uw heiland, toevlang er niet. En daarmee verlaat je de wereld. Dat is de gang van zaken. En laat de wereld in duisternis en laat de doden hun doden begraven. Wij komen tot het licht en wij wandelen in het licht. We hebben gemeenschap met elkaar, we zijn kinderen des lichts en des daags. En hoe dat meten mag, we zijn onderweg naar onze erfenis. We hebben een garantie ontvangen in de vorm van de onderpand des Heilige Geestes die ons is gegeven. En hoe dat maar heet. En we lopen onze loopbaan zien door op Jezus. En wat de wereld betreft, ja, God heeft de wereld losgelaten. En dan? En moeten wij er dan wat aan doen?
Ja, je moet werken in de wereld. Ja.
Maar moet weer aan de kost zien te komen, broeder, dat is waar. En soms moet je mensen eerst eten geven voor je het evangelie kunt vertellen. En ik bedoel dat zo breed mogelijk. Maar als je toch niet van plan bent het evangelie te brengen, is het ook niet onze verantwoordelijkheid om ze eten te geven. De doden zouden hun doden begraven. De ongelovigen zouden dat doen. Dat is niet een specifiek christelijk werk. Je mag erin betrokken zijn. Het is niet verboden. Als je denkt dat je dat doet, moet je het vooral doen. Ik zal er ook niks van zeggen. Dat meen ik serieus. Maar zeg niet dat dat een werk is wat de Heer van je vraagt. Want dat is niet zo. Dan meen ik serieus, de Bijbel leert dat wij verantwoordelijk zijn voor de huisgenoten des geloofs. En dat wij verkeren binnen een andere gemeenschap die aan de wereld onttrokken is. Dat zijn wij als gelovigen onderling. En eerlijk gezegd, daar hebben wij onze handen vol aan, denk ik. Ja. Denkt u er maar een poosje over na, ik kom volgende keer terug op vers 6 en 7. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor de rijkdom en ook de zekerheid van uw profetisch woord dat zeer vast is. We danken u dat wij niet hoeven te verdwalen in deze profetie, maar in tegendeel, waar wij beseffen dat dit uw woorden zijn en dat u de auteur bent van al deze woorden, van de hele Bijbel. Daar is dat profetische woord zeer vast en schijnt als licht in onze van nature duistere harten. En vooral waar wij beseffen dat geen enkele profetie is van eigen uitleg, maar in tegendeel dat uw woord één geheel is, daar mogen wij de zekerheid van die woorden ook onderkennen en daarop bouwen, daaruit leven en daar onze hoop op vestigen. Wij danken u daarom dat we onze blik mogen richten op onze heiland die ons is voorgegaan en gezeten is aan uw rechterhand, uitermate verhoogd, in het besef dat ook daar onze bestemming ligt. Dat u ook ons geroepen hebt tot zo'n stelling, gemaakt hebt tot mede-erfgenamen met Christus en ons gemaakt hebt tot koningen en priesters om te delen in de heerlijkheid van onze heiland zelf en daarmee in de openbaring van zijn koninkrijk. We danken u dat we deze woorden mogen leren uit uw woord en daarop mogen vertrouwen en daardoor ook het uitzicht hebben over alle aardse omstandigheden heen naar die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Wees u dan ons nabij, met uw krachten, met uw genade, om Christus wil. Amen.